zullen wij straks gaan zingen uit gezang 445, eerste twee coupletten. Maar eerst wachten tot onze zusters een plek gevonden hebben. Excuus, ik was weer veel te snel. Broeders en zusters, van heel wat psalmen staat geschreven een psalm van David. En dat weet u waarschijnlijk wel, er zijn diverse geleerden die zich afvragen, was dat allemaal wel van David? En dat is een vrij ingewikkelde technische discussie waar je moe van wordt en niet veel van opschiet. En ik schenk hem u graag en u hebt geen idee hoe dankbaar u mij daarvoor zijn mag. Maar één psalm is denk ik van belang. Psalm 110. Gaat het daar over David, de koning van Israël. Een van de favoriete psalmen van het oude Israël. En, dat zullen we zo nog zien, als u dat niet weet, ook een van de meest geciteerde psalmen in het Nieuwe Testament. Heeft heel grote rol gespeeld bij de verkondiging ook van de vroege kerk aan de Joden. Psalm 110. Is die van David? Spreekt David daar dus over mijn Heer? Kun je inderdaad concluderen, er is een lijntje van David naar Jezus en terug. Zoals we lazen. Indien dan David hem mijn Heer noemt, en dan gaat de zin verder. David noemt zijn zoon mijn Heer, zijn nakomeling, liever gezegd. Waarom is dat zo van belang? Omdat hier een machthebber aan het woord is. David, de koning. Die weet hoe je het zwaard moet voeren. Die aan het hoofd van het leger van Israël uitging. En elke keer terugkwam. Die elke keer won. Die veel bloed aan zijn handen had. En daarom van God de tempel niet mocht bouwen. Maar een rasoverlever. Iemand die gewend is om te gaan met macht. Met geweld. Die ook wijs is en eerlijk en rechtvaardig. Die ook zijn volk regeert zoals men meende dat het moest. Maar een mannetjesputter. Een legendarische koning van Israël. En mocht u ooit naar Jeruzalem geweest zijn of eventueel nog gaan. Je kunt daar het huis vinden, het graf van David. Waar hij begraven zou liggen. En de enige keer dat ik er geweest ben, al lang geleden, stonden daar ook allerlei Joden en Joodse vrouwen, luidkeels hem te bewenen. Of ze dat vanzelf deden of daar enige moeite voor moesten doen, weet ik niet. Maar er werd geweend bij het graf van David. Terwijl de man toch al ongeveer 3000 jaar dood is. Alsof het gisteren was. David, die man, die legendarische koning, die inspirerende vorst, diegene die je verbeelding nog aan kan vuren, die heeft Psalm 110. Gesproken en gezongen en gecomponeerd. En tot wie spreekt hij dan? Waar hebben we het dan over? Wel, als je dat dan leest, dat eerste vers, ik heb al gezegd, daar gaat het me onder andere nogal om. De Heer spreekt tot mijn Heer. Nou, de Heer, dat is duidelijk, dat is God. De Heer ook met hoofdletters. Ook vanuit het Hebreeuws is er geen twijfel, dat is de Heere God. Zo hebben we het ook gezongen, de Heere God. De Heere God heeft tot mijn Heer gesproken. Maar dat tweede, wie is dat eigenlijk? Mijn Heer. Van wie zou David, die dan aan de top is van de maatschappelijke piramide, de man naar Gods hart, van wie zou hij nu zeggen, mijn Heer? Dat is, zou je kunnen zeggen, de vraag geweest waar veel mensen in het Oude Testament mee hebben gezeten en in het Nieuwe ook. En als u goed hebt geluisterd, daar ging het met name over in Matteüs 22. Daar werd ook Psalm 110 geciteerd. En we zullen zo merken dat dat niet de enige plaats in het Nieuwe Testament is waar die wordt aangehaald. De Messias zal het zijn, dat is duidelijk. Dat wisten de Joden, voor hen onbetwistbaar. David heeft met God een verbond gesloten. Nee, God heeft met David een verbond gesloten en gezegd, er zal altijd op de troon iemand zitten van jouw geslacht, van jouw familie, jouw dynastie. En er zal iemand komen die bijzonder is, de Messias, de Mashiach. Zo zal die zijn, een nakomeling van David. En daar heeft hij het over, vanzelf. een ideale koning. Iemand die regeert in gerechtigheid zoals God het echt bedoelt. Zoals het maar zelden in de geschiedenis gebeurd is. Nog in Israël, nog daarbuiten. Zo iemand. Of, is de vraag, of gaat het niet over een soort gestandardiseerde ideale koning, maar over één heel speciale, die je zou kunnen herkennen, die op een bepaald moment optreedt in de tijd. Is het zeg maar een ideaal dat haast boven de werkelijkheid zweeft, zo'n koning, of gaat het om een specifiek persoon? En daarover waren de Joden waarschijnlijk in die tijd het ook niet eens. Wie zou dat nu zijn? In de tijd dat de Heer Jezus leefde, was dat een actuele vraag. De Romeinen waren gekomen, 100 jaar tevoren, en ze waren gebleven. En ze hadden daar in het begin een licht juk opgelegd dat allengs zwaarder werd. En de Joden, dat is ook bekend, die hielden niet van buitenlandse overheersers. Het landje Juda was ongeveer het meest roerige en oproerige van alle gebieden waar de Romeinen zaten. En ze hadden daar een bovenproportioneel zware legermacht liggen, want het kon juist daar altijd misgaan. Een mengeling van nationalisme en hun eigen particuliere godsdienst. Een lastig volk, die Joden, vonden de Romeinen. En ze deden er wat aan. En we lezen dat ook. Ze konden dus bepaalde eisen stellen, herendiensten zoals dat heette vroeger. Ik ken het woord bijna niet meer. Als iemand je prest een mijl te gaan, ga er nog één, zegt de Heer Jezus. En dat deden dan Romeinen. Er staat een speciaal Grieks woord voor, typisch wat een bezettende macht kan doen. Zoals in de oorlog fietsen of auto's werden gevorderd. Knarsetandend zag je hem dan gaan, maar je had geen schijn van kans om je eigen bezit te houden. Dwing iemand een mijl te gaan. Of, het voorbeeld dat we ook kennen, Simon van Cyrene. Gaat niets vermoedend langs de weg. En dan komt hij daar op een slecht moment een hele groep tegen met een paar veroordeelde misdadigers die een kruis moeten dragen. En die ene die houdt het niet vol. En Simon die wordt gewoon dus van de weg geplukt en hij moet het dragen. Niet gevraagd, laat staan, overlegd, bevolen. Geweldenaars, bezetters. En aan de andere kant mensen die het met hen houden. Mensen die wij tollenaars noemen. Die een stukje belastinggelden hebben betaald en dat vervolgens pachten en zorgen dat ze het geld terugverdienen. Mensen waar je als Jood de pest aan hebt. Het zijn natuurlijk eigenlijk landverraders. Of aan de andere kant zeloten. Nationalisten die zeggen Romeinen de wereld uit te beginnen in Israël. En die zullen daarvoor zien te werken. Die dan een bepaalde groep mensen overhoop steken. Een of andere stomme Romein die zich van de rest heeft losgemaakt en die daar door de straat loopt of op de markt. En je loopt daar even omheen en een dolk komt uit je mantel en die man zakt in elkaar en wegwezen dan. Het leven was getekend door de Romeinse bezetting op vele wijzen. En we weten nu uit allerlei gegevens, nog niet zo lang overigens, dat waarschijnlijk de meest favoriete meisjesnaam in die tijd Salome was. Dat betekent Shalom, vrede. Maar een afkorting van Salome Tzion. Vrede over Jeruzalem. Was een politieke naamgeving. Zoals meisjes die bij wijze van spreken in onze tijd Wilhelmina heten. In de tijd van de oorlog. Op allerlei wijze speelde dat Romeinse bewind een rol en eigenlijk haast een uitsluitend negatieve. In het besef van de Joden zelf. En dan, dat weten we, als een volk wordt onderdrukt, met name als het lang is, dan komen allerlei patronen naar voren, allerlei dynamieken, allerlei krachten, en dan gaat men verlangen naar een verlosser. Iemand die een keertje hieraan een eind kan maken. De zoon van David. Die nog groter is dan David zelf. Die hebben ze nodig. En zo denk ik, broeders en zusters, zijn de Joden in Jezus' tijd meer dan gemiddeld gevoelig geweest voor de vraag, wanneer zou die nou komen? En als we lezen van Simeon en Anna dat zij de verlossing voor Jeruzalem verwachten, dan hebben heel wat mensen dat op politieke gronden gedaan. Als de verlosser maar komt met zijn leger, want dat staat hier toch, Psalm 110, hij zal de vijanden verpletteren en de lijken opstapelen. Nou, wij weten al welke lijken wij dan graag zien, opgestapeld en al. En dan dan lees je dus van die discussie van de Heer Jezus met die leer, met die, zijn tegenstanders. Die op allerlei manieren, zou je kunnen zeggen, allerlei draadjes spannen. Tripwire heet dat, dacht ik in goed Nederlands, waar je over kan vallen. En elke keer, hoe die het doet, snap je niet, maar weet hij zich uit een absoluut, ja, absoluut foolproof valstrik te redden. Hij moet hier wel gewoon ja of nee zeggen. En dan ziet hij toch nog kans iets anders te zeggen. En dan kunnen wij er niet tegenop. En dan, na die waarschijnlijk voor hen toch ook wel behoorlijk frustrerende dag. Aan alle kanten hebben ze geprobeerd hem aan te pakken. Zodanig zelfs dat nu Sadduceeën en Farizeeën, die elkaar niet kunnen luchten of zien, bij elkaar komen. Koppen bij elkaar steken. Kunnen wij toch niet wat bedenken? En dan heeft hij een vraag. En dan wil hij wel eens weten hoe zij eigenlijk de Bijbel bekijken. En dan komt hij dus met Psalm 110. Hoe leest u van uw kant uit Psalm 110? Als daar dan die zoon van David zal komen, wat moet je daar dan van denken? Wiens zoon is hij? En de vraag, daar komen we straks op, is die alleen maar de nakomeling van David? Of is die meer? Heeft die bovenmenselijke trekken? Zou het zelfs kunnen zijn dat hij de zoon van God is? Zou het kunnen zijn dat je hem beperkt als je alleen maar denkt aan een supermens? Zelfs groter, een maatje groter dan David. Nee, ook dan heb je hem nog niet goed door. Maar eerst misschien nog die vraag, was het wel zeker dat het David was? En dat lazen we eigenlijk. Ook bijvoorbeeld in Markus 12, waar ik dan zie staan. Hoe kunnen de schriftgeleerden, zegt de Heer Jezus, beweren dat de Messias een zoon van David is? En dan komt het, zelf heeft David, dus dat bevestigt hij, het was David, zelfs heeft David, geïnspireerd door de Heilige Geest, gezegd, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Dus dat is Psalm 110. David, de Heer Jezus zegt, die was het, ik bevestig zijn auteurschap, zo u wilt. Hij is de dichter ervan. En hij zei dat niet maar zo uit zichzelf. Juist bij deze psalm zegt de Heer Jezus erbij, door de geest geïnspireerd. En we lazen net in Matthäus 22 eigenlijk hetzelfde. Door de geest geïnspireerd. Die David, die zei dat als profeet, maar hij reikte eigenlijk boven zijn eigen verstaan uit. En daarom zongen we ook dat de mensen weten, uw heilige profeten, die zijn niet verblind geweest. Want alleen als het uitkomt en als het uit God blijkt en naar God toevoert, dan weet je zeker dat de Heilige Geest ermee te maken had. Hier Jezus zegt, ja, David, zeker wel. En als je dan nog even verder kijkt, dan, en we kijken bijvoorbeeld in het boek Handelingen, Handelingen 2, het hoofdstuk over de eerste Pinksterdag. De reden die Paulus daar dan heeft hij het daar ook over. Hoofdstuk 2, vers 32. Jezus, zegt hij daar, is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. Dat is wat Pinkster is. Die tongen van vuur, die stemmen, die talen. En dan zegt hij er achteraan. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen. Maar toch zegt hij. De Heer sprak tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. En dan lees je, toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Dus ook hier, op die eerste Pinksterdag, dan komt Psalm 110 naar voren als een bevestiging van de claims van Jezus. Van de aanspraken die hij heeft op het leven van dat hele volk. Hij is degene die bedoeld wordt in Psalm 110. En zo heeft de vroege kerk dat meerdere keren gezegd. We zullen het daar nog straks waarschijnlijk over hebben. Dus theologische doodsvijanden, die worden uitgenodigd om het te zeggen. Maar dat zeggen ze eigenlijk toch niet zo graag. En de vraag waar het om gaat is dus, is die Jezus nou zoon van David? Dat horen we steeds met kerst. Davids zoon, lang verwacht. En hoe vaak wordt het niet gezegd, Bartimeus, als Jezus langskomt, Jezus, zoon van David. En als hij de tempel ingaat bij de intocht in Jeruzalem, de kinderen die staan daar kennelijk ook en die hebben het over Hosanna, die komt in de naam, enzovoort, en dan ook van David. Degene die komt in de naam van David. Elke keer opnieuw zijn er Joden die dat geloven. En je zou, als je het woord David opzoekt, in de concordantie gaan zien hoe vaak dat is en hoe wezenlijk ook de bevestiging van wat de Heer Jezus zegt. Hij is een zoon van David. En toch nu de vraag, is dat genoeg? Waarom noemt David zijn nakomeling mijn Heer? Als hij alleen maar zoon van David is. Ook een koning in die lijn. Daar gaat het om. En ik denk, broeders en zusters, dat wij dan kunnen zeggen, ja, aardige, interessante discussie. Het was toen natuurlijk op het scherp van de snede. Iets daarna is de Heer Jezus ook veroordeeld en gevangen genomen eerst en vervolgens gekruisigd en in een graf gelegd. Toen ging het daar ook om, wat dunkt u van de zoon des mensen, wiens zoon is hij? En de hoge priester die al zijn baadje een beetje gescheurd had, een kleine torn, die dan scheurt en zegt, hoor je de godslastering? Hij heeft gezegd dat hij de zoon van God is. Toen was het dus hartstikke actueel. Maar is het dat ook voor ons? Een theologische discussie van 2000 jaar geleden over een psalmtekst van 3000 jaar geleden. Hebben wij daar nog zoveel aan? Is dat nog steeds eigenlijk de moeite waard? Wel, dan denk ik dat wij moeten overwegen dat dat zo is. Meer nog, dat dit een van de kernpunten, een van de scharnierteksten uit de Bijbel is, waar het om gaat, hoe groot is Jezus? Is die groot genoeg geweest voor toen? En is die groot genoeg voor nu? Is die groot genoeg voor onze tijd? Is die groot genoeg voor mijn leven? Is die groot genoeg om mij overeind te houden als ik misschien allerlei moeite heb? Als ik misschien een midwinterdip heb? Als ik allerlei redenen heb zorg te hebben over mijn gezondheid? Of over mijn baan? Of over mijn huis? Of over mijn kinderen? Of ouders? Of wat ook. Kan de Heer Jezus dat allemaal wel aan? Iemand die zich alleen maar druk maakt om zo'n oud citaat van 1000 jaar oud toen hij erover had. Is het relevant? Kunnen wij daar wat mee? En dan denk ik eigenlijk van wel. En dat zou ik dan graag nog een beetje bij u zien te argumenteren. Is de Heer Jezus, die de zoon van David is, en die ook de zoon van God zou zijn, die meer is dan David, van wie David zegt mijn Heer, is die daarmee zo groot dat hij mijn leven, ons leven, individueel en als gemeente, en het leven van mensen in Maassluis en omgeving, en in dit land, en dit werelddeel, en deze hele wereld, kan hij dat op zijn plaats zetten en op zijn plaats houden, als wij dat zouden willen? Kan dat? Is hij groot genoeg, als het erom gaat dat er tsunamis zijn, en dat er hongersnoden zijn, en verschrikkelijke vormen van menselijk geweld, en wat is er allemaal nog niet meer? Kan hij daar wat mee? Heb je wat aan zo'n belijdenis? Is dat eigenlijk wel van deze tijd? Als ik ernstig ziek ben, of depressief, als ik psychische moeite heb, en hoeveel mensen hebben dat niet, en ook gelovigen kunnen dat heel makkelijk hebben, is dan wie de Heer Jezus is als zodanig voldoende antwoord om mij eigenlijk weer op een goede plaats te krijgen? En om dan maar eens iets wonderlijks te noemen, is mijn goede vriend Eimert van Middelkoop erbij gebaat dat de Heer Jezus door David zijn Heer wordt genoemd. Heb je daar wat mee als je plannen moet maken voor Oeroesgan? Of als je moet nadenken over de nood in gezinnen en bij de jeugd en vul maar in. Hebben wij er wat aan? Of is het eigenlijk alleen maar voor fijnproevers die graag de Bijbel lezen en graag goed verstaan? En dat hoop ik ook dat vanmiddag wat bevorderd is. Maar is het genoeg? En dan een paar dingen die ik maar noem. En dan moet u er maar eens over nadenken, hoop ik. Wat maakt de grootheid van Jezus uit? Waarom is die groter dan David? Daar zou een heleboel antwoorden kunnen geven. Ik geef er één. Nogmaals, zou er meer kunnen bedenken, maar ik geef er één. David, die zegt tegen Jezus, mijn Heer. Jezus, de Heer van David. Groter dan David. Waarom? Omdat hij kleiner dan David durfde zijn. David had zich niet laten vastpakken. Ja, misschien die keer toen Absalom in opstand kwam. Toen ging die weg. Maar David sloeg erop. David had zijn strategieën. David had zijn manschappen en zijn speciale helden. David zou het niet overkomen dat hij daar wordt afgevoerd door een compagnie soldaten. En dan in een of ander vals doorgestoken proces belandt. En dat hij dan wordt gekruisigd. En dat hij dat toelaat. Maar zijn zoon wel. Zijn nakomeling wel. David zou het er niet op laten aankomen. Die weet hoe het zit met de macht in de wereld, waar de lijntjes lopen. En die beheerste ze. Vaak ten goede. En toch, je weet het niet. Maar zijn nakomeling, de Heer Jezus, die zegt dat hij 12 legioenen engelen had. En één engel was misschien al genoeg voor al die Romeinen daar. Ik heb geen idee eigenlijk hoe de verhoudingen liggen. Die doet dat niet. Die laat het komen. En die zegt tegen zijn vader, Vader, vergeef hun wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. En als ze zeggen, kom van het kruis af, dan doet hij het niet. Dan beheerst hij zich. Als je het zo zeggen mag. Dat doet hij niet. En hij gaat onder in de dood. En op de vrijdag is duidelijk, David is groter dan Jezus. En op de zaterdag is het evident, David is groter dan Jezus. Maar op de zondag is het anders. Dan komt hij uit het graf. Dan is het graf leeg van hem en de wereld vol van hem. En dan 40 dagen later, dan wordt hij opgenomen in de hemel. En dan lees je, dan zit hij aan de rechterhand van God, van de macht. En dan, als hij dan terugkomt, dan zal het zijn met engelen niet te tellen. En dan zal niemand enige twijfel hebben wie je kiezen moet, als de keuze is tussen David en Jezus. Zo staat het nog uit. Hij wacht nog totdat de vijanden als voetenbank aan zijn voeten zijn gelegd. Zo ver is het nog niet, maar zo ver komt het. Als dat het geval is, en dat het geval is niet van Jezus' macht die zich sterk maakt, maar van zijn nederigheid en zijn kwetsbaarheid waarin Gods plan is uitgevoerd, als dat het geval is, heeft dat nou gevolgen voor ons? Met alle moeilijke, weerbarstige, ellendige vragen waar wij mee zitten. Of als we er niet mee zitten, misschien nog komen te zitten. En dan noem ik een paar dingen, ook aan de hand van Bijbelteksten. Jezus is groter dan David, want David is nooit naar de hemel gegaan. Dat lazen we net in Handelingen 2, dat zegt Petrus. Jezus is ook groter dan de engelen. Dat lees je in de brief aan de Hebreeën. Daar staat nogal wat dat hiervoor relevant is. Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je van je vijanden een bank voor je voeten gemaakt heb? God heeft hem verhoogd, even nadrukkelijk hem een hoge plaats gegeven, als de mensen hem naar beneden duwden. Handelingen 5, een andere redenvoering van Petrus. God heeft hem, Jezus, een plaats gegeven aan zijn rechterhand en hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Voor Israël is het van belang dat hij daar zit aan de rechterhand. Opnieuw, die term komt terug. En dat was Petrus, dan Paulus, Romeinen 8. Wie zal ons veroordelen? Zegt hij tegen de gelovigen. Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt. En die zit aan de rechterhand van God. Die pleit voor ons. Jezus is rechter, verlosser, vrijspreker. En hij zit. De priesters moesten in de tempel hun offer brengen. Zeker op grote verzoendag. En dan een holletje eruit. Ze konden het niet verdragen. Een stoel voor een hoge priester in de tempel of tabernakel. Hoe kom je op het idee? Het was bijzonder dat die man daar even mocht zijn. Maar Heer Jezus, die is gezeten. Niet in de tempel of de tabernakel, maar in, zou je kunnen zeggen, het hemelse oerbeeld. In de uiteindelijke werkelijkheid bij God, daar zit hij. Hebreeën opnieuw. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet kunnen doen. Terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden zijn verslagen, tot een voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt. Totdat we wachten op het moment waarop dat gaat gebeuren. Afrondend. Ik ben vaak pessimistisch over de toekomst. Ik ben nogal geneigd tot depressiviteit, dus dan maakt dat wat makkelijker. Zie allerlei dingen misgaan in de wereld. Grote schaal, kleine schaal in het leven van mensen. Dingen die niet vanzelf goed komen. Dingen waar je veel voor bidt en aan short en soms wel en soms ook niet. En daar raak je nooit aan gewend. Ik ben somber over onze gemeente, over de westerse christenheid, over de situatie in de wereld. Soms denk ik, zo beroerd als nu is het nog nooit geweest, maar dat dacht ik vroeger ook en misschien morgen ook. En toch, er komen opwekkingen voor. Er komen soms nieuwe dingen voor. En zo zei een keer een Rooms-Katholieke Engelsman, die zei, elke keer als wij denken, nu is de kerk aan het eind van zijn Latijn, dan komt er weer iets nieuws. En weet je hoe dat komt? Omdat wij een God hebben die weet hoe je uit een graf moet komen. Kun je even nadenken. Wij hebben een God die weet hoe je uit een graf moet komen. Elke keer komen er toch weer nieuwe dingen als wij denken, nu kan er niks meer. Uitzichtsloos. Totdat Jezus terugkomt, toch vernieuwingen. Maar dan dit. Tot slot. Als wij dit nu lezen. Jezus gezeten aan de rechterhand van de Vader. De rechterhand van de macht. En hij wacht totdat hij terug kan komen. En dan zul je zien wie de macht heeft. Daar moeten wij kennelijk op focussen, broeders en zusters. Dat doe je niet zomaar uit jezelf ook. Dat moet je van God, van de Heilige Geest ook krijgen, ook ontvangen. Dat ik, terwijl ik helemaal met mijn neus in de stof zit en niet meer omhoog kijk en ook misschien nauwelijks nog de sterren zie, want er is zoveel luchtvervuiling hier of lichtvervuiling, dat ik zo gefocust op alles wat hier is, en het is ook voor een groot deel moeilijk, dat ik dan boven dat alles uitgetild mag worden en letten mag op Jezus, die zit aan de rechterhand van God. En al merk ik het nu niet, kan aan mij liggen trouwens, eens zal ik het merken. En u ook. En ook als wij gestorven zouden zijn tegen die tijd, dan zegt de Bijbel, dan worden we opgewekt. En dan zullen we het zien. En op de klank van een bazuin van de aartsengel gaan we naar Jezus toe, hoe dat ook zijn mag. We zullen het zien. En elk mens, die gelovig is of niet, heeft een afspraak met hem. Of die dat beseft of niet. Wij zullen hem zien. En wij zullen zien de werkelijkheid die voor ons nu nog verborgen is. En wij zullen ook nu al iets mogen zien daarvan. Het oude avondmaalsformulier. Dat je gedachten in de hemel moest verheffen, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand. Of wat Paulus zegt in zijn brief. Bedenk niet de dingen die op aarde zijn, maar bedenk de dingen die in de hemel zijn. Waar Jezus Christus gezeten is, aan de rechterhand van God. Wij zien het vaak niet. Integendeel, wij raken dat steeds kwijt, met soms goede reden. Maar de Heer Jezus zelf, en de apostel, en de hele Bijbel, legt zijn hele gewicht op dit punt, dat dat de uiteindelijke werkelijkheid is. Als we echte dingen konden zien, zoals ze waren, als we dat echt konden, dan zouden wij niet alleen focussen op alles hier, maar omhoog kijken en zien dat Jezus daar al zit. En dat, als ik het goed begrijp, dat is de voornaamste claim, de voornaamste aanspraak waarom de Heer Jezus groter is dan David. Hij is naar de hemel gegaan. Hij zit aan de rechterhand van de macht. Wij hebben aan David een goede, kunnen een aantal psalmen zingen, dat doen we graag of minder graag. Maar de Heer Jezus is iemand voor alle tijden en alle plaatsen. Plaatsen die we zien, die we niet zien. En wij zullen zijn bij hem, want dat is zijn verlangen. Amen.